Goedemorgen mensen, het is fijn om weer elkaar op deze manier te kunnen ontmoeten. We zijn met wat technische problemen gestart, maar we gaan aan de gang. En mijn eerste vraag is, wat zijn je omstandigheden? Hoe ervaar je deze wereld op het moment en voel je een beetje zeker? In de serie die ik houd over de eindtijd wordt getoond dat naarmate het einde nadert, er meer spanning komt, het moeilijker wordt en speciaal voor christenen. De vorige preek uit deze serie vanuit Openbaringen ging het over de draak, het beest en nog een beest. En de draak is Satan en het eerste beest is de antichrist en de tweede is zijn profeet. De antichrist wordt ook wel wetteloze mens genoemd in de Bijbel. Inmiddels zal het jullie duidelijk zijn dat deze antichrist verloren gaat. Maar daarvoor gebeurt een en ander, waaronder een weerhouder die verdwijnt, zodat de antichrist zich kan openbaren. Maar wie of wat is die weerhouder? De weerhouder voorkomt het openbaar worden van de antichrist in de eindtijd. En de vraag is dan ook, gaan we dan voor een makkelijk antwoord of gaan we graven en kijken wat er in Gods woord staat? De vraag die ik aan het begin heb gesteld, omdat wanneer het in de Bijbel gaat over het laatste der dagen, er altijd een blik is op wie alle macht in handen heeft, die elke omstandigheid in handen heeft. Hoe ervaar je de wereld op dit moment? En voel je een beetje zeker? Hoe zie je de toekomst? En wat is je vertrouwen? Ik wil met jullie gaan lezen uit de 2e Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 2. Vers 1 tot en met 8. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met 8. En ik wil vragen of je je Bijbel erbij wil houden, want ik kom terug op een paar versen. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen wij u, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. In dit gedeelte gaat het over de dag van de Heer, de dag des Heren, zoals dat vroeger werd gezegd. In de Bijbel zijn er meerdere dagen van de Heer, dat zie je al in het Oude Testament. En meestal gaat het over de komst van iets, de komst van God in een bepaalde situatie en vaak ook over het oordeel van God. Maar deze dag aan de eindtijd is speciaal, want het gaat over die eindtijd, de wederkomst van Jezus Christus. Nu zijn er nogal wat predikers en gelovigen die zeggen dat die dag aanstaande is. Sommigen denken dat je er alles over moet vertellen. En waar ik dan toevallig wat afwijk van hun mening, springt men er bovenop om mij te proberen te overtuigen van het nog niet weten of zo. Maar men heeft vaak geen antwoorden op mijn vragen of heeft een antwoord op vragen die ik niet gesteld heb. De Heer komt spoedig. Dat staat in de Bijbel en het is ook een van de slogans die wordt gebruikt. En mijn antwoord is vaak ja, maar nog is het de tijd niet. Er moeten nog een aantal zaken gebeuren en veel van wat we nu al zien gebeuren, als we denken aan aardbevingen en dergelijke, die zijn er altijd al geweest. En dan wordt er gezegd, maar ja, maar... En dan komt er een heel verhaal. Maar broeders en zusters, er staat natuurlijk ook, en we hebben het net gelezen, verlies niet meteen je verstand en raak niet in paniek, alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. En dat was exact waar Paulus mee had te maken. Dat dachten namelijk de mensen aan wie Paulus schreef. De Thessalonicenzen hadden met nepnieuws te maken. Mogelijk was er ergens een e-mail, een YouTube-video of een streaming geweest met een zogenaamde profetische boodschap door één van de apostelen geschreven of uitgesproken. En de eigen interpretatie was van, en nu moet het toch echt gaan gebeuren die dag. Het ging daar in Thessaloniki zelfs zo ver dat christenen hun werk opzegden, want waarom zou je gaan werken? Als de Heer toch spoedig komt, kan je nog wel een wereldreis gaan doen of zo. Of lekker met elkaar wat gaan drinken. Of je maakt je in ieder geval niet druk, want nou, over een maandje of een paar maandjes is het zover. En vervolgens gingen zij dus elkaar ook lekker lastig vallen met geneuzel over dit nepnieuws. Dat kunt u allemaal in hoofdstuk 3 van uw Bijbel lezen. In vers 3 hebben we gelezen, laat je door niemand misleiden op geen enkele manier. En dat zou ook ons nu moeten ontnuchteren, bij een te hoge verwachting die geen rekening houdt met de totale openbaring in de Bijbel over dat laatst der dagen, over de wederkomst. En een van de dingen die moet gebeuren, is dat de weerhouder verdwijnt. Dat hebben we net gelezen. Een ander punt is dat voor de dag van de Heer, en daar begint Paulus mee, veel christenen zich van het geloof in Jezus Christus zullen afkeren. Een voorwaarde daarvoor is dat de belofte van Jezus, dat hij niet eerder komt voordat het evangelie over de hele wereld is gepredikt, verspreid is, dan dat dan pas een situatie komt over de hele wereld, zoals wij die nu in het westerse deel van de wereld ervaren. Velen keren zich af van Jezus Christus. Dat is onze ervaring in Nederland, in West-Europa en Amerika, Noord-Amerika. Maar in de rest van de wereld groeit de gemeente natuurlijk wel. Maar dan, op die dag, op die periode in de geschiedenis, zal dat wereldwijd zijn. En de dag van de Heer breekt niet eerder aan dan dat de wetteloze mens, en dat is de antichrist, verschenen is. Dus eerst het een, een wereldwijde afval van het evangelie, en dan het ander, het verschijnen van het antichrist, en daarna de dag van de Heer. De wederkomst van Jezus Christus op de wolken, zoals Paulus al eerder aan hun had geschreven in zijn eerste brief, in de eerste brief aan deze gemeente. Dus de conclusie is, de gemeente is er nog voordat de antichrist aan de gang komt. Die is er als die antichrist openbaar wordt. Hij wordt de wetteloze mens genoemd. En wetteloosheid is het je niet onder Gods wet stellen. En dat is wat zonde is. Als we kijken naar de eerste brief van Johannes in hoofdstuk 3, vers 4, waar staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Het is een weigering om onder Gods heerschappij te staan. Het is een weigering om God lief te hebben bovenal en je naaste als jezelf, zoals Jezus de wet heeft samengevat. Deze wetteloze mens is niet tevreden met de ultieme politieke macht die hij zal ontvangen. Hij wil ook aanbeden worden. Hij zal bestrijden wat goddelijk en heilig is. Hij verheft zich boven alles en iedereen en zal plaatsnemen in Gods tempel. Ik denk dat dat een letterlijke tempel moet zijn. Er zijn velen die uitleggen dat dat de gemeente van Jezus Christus is, maar die bestaat uit levende stenen, die tempel. Uit levende christenen, niet uit de kerk in het algemeen. Uit levende christenen. En daar zal Satan nooit invloed op kunnen hebben. De antichrist zal daar nooit kunnen tronen. Dus het moet een fysieke tempel zijn. In vers 5 van onze tekst staat het volgende. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Je weet toch, zegt Paulus als het ware, dat eerst die algehele afhaal moet komen. Je weet toch dat de weerhouder er is, dat die er zal zijn, dat de antichrist er is, voordat de weerhouder zal worden weggenomen. Dan weet je ook wat hem tegenhoudt, zegt hij dan in vers 5. En wat houdt de antichrist dan tegen? Daar is Paulus niet duidelijk over. Hij zegt dat niet. Ook niet in andere brieven die hij heeft geschreven. Sommigen zeggen dat het de Heilige Geest is. Het argument is dat de gemeente de tempel van de Heilige Geest is. Als de komst van Jezus plaatsvindt en de opname plaatsvindt, dat dan de Heilige Geest wordt weggenomen. Maar die gedachte zie je nergens in de Bijbel terug. En Paulus zegt zelfs in dit gedeelte dat eerst de antichrist komt en daarna de dag van de Heer de opname van de gemeente plaatsvindt. Wat opvalt is dat Paulus in vers 7 over wetteloosheid schrijft. Als hij nu nog, als hij op dat moment aan het schrijven is en hij is dan nog met zijn gedachten bij het voorgaande wat hij geschreven heeft, dan zou je hier een link kunnen zien. Het woord weerhoud of tegenhouder, de nieuwe vertaling zegt tegenhouder, heeft in vers 6 een mannelijke vorm en in vers 7 is het onzijdig. Dus in vers 6 is het een hij, in vers 7 is het een het. Het is een persoon of een ding die de weerhouder is. Een commentaar zegt dat we misschien moeten denken aan een onpersoonlijke kracht die gedacht wordt als persoon. Nou, het interessante is dat de Joden de Tora, de wet, zien zowel als iets dat onpersoonlijk is, zeg maar, als een het, als wel dat het een persoon is. En in de Bijbel is al aanleiding ervoor om de wet als persoon te zien. Bijvoorbeeld in Psalm 119, vers 47. Ik verblijd me in uw geboden die ik lief heb. Nou, lief hebben doe je normaal gesproken niet naar een wet, dat doe je naar een persoon. Hier kan je een persoonsvorm zien. Maar ook in Galaten 3, vers 24 komt het naar voren. Daar wordt de wet, volgens de oude vertaling, tuchtmeester genoemd. Een slaaf, een persoon, zeg maar, die de taak had om op de kinderen te passen, ze te corrigeren en ze naar hun leraar op school te brengen. Paulus zegt, de wetteloosheid is nu al werkzaam. En dan klinkt het van, nou, het is nu al bezig, maar het zal toenemen, het zal meer worden. Er zal een ontwikkeling zijn. En dan kan je concluderen dat als de wet, als we die als persoon mogen zien, zal wegvallen, dat dan de wetteloze zal verschijnen. Dus er is een ontwikkeling die toeneemt en op een gegeven moment zorgt dat de wet zoals God die heeft bedoeld, verdwijnt. Dus als we het hebben over de laatste dagen aan het einde van de tijden, dan moeten we letten vooral op wetteloosheid. En wetteloosheid is ten diepste zoals eerder omschreven. Een weigering om onder Gods heerschappij te staan. Een weigering om God lief te hebben bovenal en je naaste als jezelf. In Matteüs 24 omschrijft Jezus die periode voor zijn wederkomst. Aan de ene kant is het een periode waarin van alles doorgaat. Maar hij omschrijft het volgende. Op de Olijfberg ging hij zitten, Matteüs 24, vers 3. Op de Olijfberg ging Jezus zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dus hier geeft Jezus aan, net zoals met weeën, dat er een toename is. Het begin is minder hevig, het einde zal heviger worden. En dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, nog een keertje, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Als de wetteloze er is, zal het een wereldwijde ramp zijn. En met name voor de christenen. De christenen zullen het moeilijk krijgen. Als we dan gaan naar hetzelfde hoofdstuk in Matteüs, dan vers 21 en 22 erbij pakken, dan staat er, het zal een tijd van enorme verschrikkingen zijn, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn. En er ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. En wat dat verkorte inhoudt, dat weten we niet. Er zijn veel theorieën over. Maar het moet duidelijk zijn dat het een moeilijke periode zal zijn die we mee zullen maken. In Openbaringen gaat het over Satan. In Openbaringen 12 vers 17. De draak, en dat is Satan, was woedend op de vrouw, dat is de gemeente. Nou, het is moederdag, dus het gaat over de vrouw nog eventjes vandaag. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. En dan ontwikkelt zich dat in Openbaring en dan komt het beest in beeld, de antichrist. In hoofdstuk 13, vers 7 tot 10. Het beest, de antichrist, de wetteloze mens, mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. We moeten standvastig zijn en trouw in ons geloof. Ik heb eigenlijk nooit over dit gedeelte in de Bijbel gepreekt. En ik heb altijd gedacht van nou, laat maar zitten, laat mensen maar denken wat ze denken, want ze veranderen toch niet van mening. En ik had eigenlijk altijd al de idee dat wij de grote verdrukking, de komst van de antichrist, mee zouden maken. Ik heb er nooit over gepreekt, maar op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, dat moet ik wel gaan doen. Eind vorig jaar was er voor tv was er een Syrisch-orthodoxe priester. En het bericht van hem was van ja dat hij het zo vervelend vond, dat hij altijd had gedacht dat de grote verdrukking, dat de gemeente die nooit zou meemaken. En dat had hij ook gepreekt, had hij de mensen wijsgemaakt. Maar toen kwam ISIS in beeld. En de mensen waren niet voorbereid voor grote tegenslagen, wat op een grote verdrukking kan lijken. En hij had er spijt van. Spijt van het niet doorgeven van dat dit mogelijk was. Want mensen waren in de ontspanning. Van ja, er kan ons toch niks gebeuren. Als het erg wordt in deze wereld, dan worden we weggenomen. Het werd erg. Het werd heel erg daar in Syrië. Het heeft mij overtuigd dat ik toch op een gegeven moment hier wel over moet spreken. Niet omdat ik zo graag gelijk wil hebben, maar omdat ik denk dat de gemeente moet voorbereid worden voor een moeilijke periode. Als wij denken er onderuit te komen, en dat zou hartstikke mooi zijn, maar ik denk dat het niet zo is. Als we denken er onderuit te komen, dan zouden we wel eens niet voorbereid kunnen zijn voor die moeilijke periode. We moeten standvastig en trouw zijn in ons geloof. Want de wetteloosheid die tegen Gods wet van liefde ingaat, kan zich overal openbaren. Ook in de gemeente van Jezus Christus. En je zou paniekerig van kunnen worden. Maar met Paulus zeg ik, raak niet in paniek. Want als die antichrist actief is, dan staat er het volgende in vers 8. Dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. Staat in Gods woord. De Bijbel wijst ons altijd weer naar wie alles in handen heeft. Wat ik hiervoor heb gezegd, in de preek, gebeurt ook allemaal op een door God vastgestelde tijd, staat er in vers 6. God heeft alles in handen. Gods doel met deze wereld zal bereikt worden en dat is een geweldig uitzicht. Dat geeft ons ook zekerheid. Nou, hoe ervaar je de wereld op dit moment? En voel je een beetje zeker? Hoe zie je de toekomst en wat is je vertrouwen? Misschien zit je nu in een moeilijke periode. Misschien heb je verdriet, is het angstig om je heen. Of worstel je met ziekte of misschien wel met de dood of de dood van een geliefde. Zoals we dat met Beb ook hebben meegemaakt. Een geliefde die ons ontvalt. Misschien zie je op tegen de eindtijd. Maar weet dan één ding. God werkt zijn doel uit en zal dat blijven doen tot het einde. Nogmaals, God werkt zijn doel uit en zal dat blijven doen tot het einde. En dat is onze zekerheid. Niet of we wel of niet een grote verdrukking meemaken. Niet of wel of niet wel dingen kunnen kopen en verkopen zoals in andere gedeeltes van de Bijbel staat. Onze zekerheid ligt in God, die alles in handen heeft. Ik wil met jullie bidden. Vader God, ik wil u danken, Heer, dat u de God bent die hemel en aarde geschapen heeft, die alles in handen heeft. En dat u nooit ons los zult laten. Heer, we zijn u dankbaar voor uw woord, voor de helderheid daarin ook. En we weten, Heer, dat als het moeilijk gaat worden, dat u erbij bent. En misschien zijn de mensen die vandaag luisteren die het moeilijk hebben. Dan mogen ook zij weten, u bent erbij. God, mijn God, is erbij. Ik wil u danken, Heer, dat u alles in handen heeft. Ook al begrijpen we het soms niet. Dan zitten we vol met vraagtekens. We mogen ervan uitgaan dat u alles in handen heeft. En al worstelen we, Heer, onze zekerheid is groot. Tot aan het einde aan toe. Dank u wel daarvoor. Amen.